Nou, wat ik te vertellen heb, is uiteindelijk niet zo belangrijk wat het woord van God te vertellen heeft. Maar dat zal Rinus ongetwijfeld bedoelen. Hè? Ja. En we gaan vanmorgen verder in het boek Handelingen. Ruben is 2 weken geleden daarmee begonnen. We hebben toen behandeld Handelingen 1, de versen 1 tot en met 11. En vandaag zijn de versen 12 tot en met 26 aan de beurt. Kijk, de eerste dia staat al voor. Moet ik het zelf kunnen bedienen zo? Kijk hoor. Als dat ding even repareren. Zo staat hij aan als het goed is. Oké, ik zei dus de vorige keer, dus 2 weken geleden, zijn we begonnen met het eerste gedeelte van Handelingen. En wat daarin met name naar voren kwam, was dat de Heer Jezus zijn discipelen nadrukkelijk beval om Jeruzalem niet te verlaten. En dat was eigenlijk wel een beetje vreemd. Kijk, want de Heer Jezus had zijn discipelen juist een hele grote opdracht gegeven. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat is wel een beetje moeilijk als je in Jeruzalem moet blijven. Daarom had de Heer Jezus er ook een belofte bij gegeven. En dat was deze. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. En terwijl de Heer Jezus deze woorden sprak, ja, toen zegende hij hen en toen steeg hij op naar de hemel. Toen ging hij naar zijn Vader in de hemel. En dat was eigenlijk waar het de vorige keer bij eindigde. En dan is nu dus vers 12 tot en met 26 aan de beurt. En ik ga het even voorlezen. Ik hoop dat u uw Bijbel meegenomen hebt dan. Je kunt meelezen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is. Een sabbatsreis daar vandaan. En toen ze in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Siloot en Judas de zoon van Jacobus. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broeders. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak, mannen broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd uit ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon van zijn ongerechtigheid en voor overgestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Verschrikkelijk verhaal overigens. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, zijn plaatsen worden woest en er zijn niemand die erop woont. En een ander neemt het op zich dat hij had. En moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er 2 voor, Jozef genaamd Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden en zeiden, wijs gij, heren, die alle harten kent, die ene aan, die gij van deze 2 hebt uitgekozen, om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, van waar Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten, en het lot viel op Matthias, En hij werd gekozen verklaard bij de 11 apostelen. Dus de discipelen die gaan terug van de Olijfberg en ze gaan terug naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. En nu moeten ze dus wachten op de Heilige Geest. En 2 weken geleden heeft Ruben verteld dat de Heer Jezus zijn bediening deed door de kracht van de Heilige Geest. Nou, als de Heer Jezus dat al moet doen, hoeveel te meer hebben dan zijn discipelen de kracht van de Heilige Geest nodig? En daarom konden ze die taak ook nog niet uitvoeren, omdat de Heilige Geest eerst moest komen. Eigenlijk, kijk of die doet. Ja. Eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: jullie kunnen het helemaal niet. Zonder mij kunnen jullie helemaal niks doen. En eigenlijk vind ik dat een heel mooi principe. Want als de Heer Jezus zegt: jullie kunnen zonder mij niks doen, geeft dat gewoon een heel stuk ontspanning. Dan ben je alle kramp kwijt. Want als hij weet, zonder hem kan je niks doen, dan verwacht hij in die zin ook niks. En ik vind het voor mezelf ook best wel eigenlijk prettig. Soms heb je wel eens een gesprek met iemand en dan probeer je op een geforceerde manier het evangelie te brengen. En dan loopt het helemaal niet. Maar het kan ook zo zijn dat je een gesprek hebt, dat je het evangelie kan delen. En dan denk je achteraf van, ja, hoe kwamen we hier eigenlijk ook alweer op? Geen idee meer. Maar dat is de Heilige Geest, die leidt het dan, zodat hij het door je heen kan doen. En dat is eigenlijk de bedoeling. En dat blijkt ook uit die tekst. Waar moet die kant op staan? Ja, dankjewel. Dat blijkt ook uit die tekst, uit die belofte. Als je de Heilige Geest ontvangt, dan zul je mijn getuige zijn. Dan is dat eigenlijk een heel natuurlijk gevolg. Het gaat in zekere zin vanzelf. En dan zeg ik in zekere zin, want als de Heilige Geest door ons heen werkt, dan gaat het natuurlijk niet buiten ons om. Daar zijn we dan zelf volledig bij betrokken. De Bijbel roept ons op een heleboel plaatsen, roept hij ons op om ons in te spannen, om ons te beijveren. Dus we moeten best wel het een en ander doen. Maar daarmee moeten we wel heel goed bedenken, en dat is een uitspraak van Henk Binnendijk die dit wel eens zegt, maar ik vind hem zo goed en hij is zo belangrijk dat ik dat toch graag wil dat we dat even in ons achterhoofd houden, als we straks ook best gaan ontdekken dat we best wel dingen moeten doen. Maar dat we echt ons er bewust van zijn: God vraagt niks van je, maar hij biedt je wat aan. Dus we weten, we kunnen zonder hem niks doen. We zijn 100% afhankelijk van de Heilige Geest. Maar we moeten wel afgestemd zijn op de Heilige Geest. We moeten beschikbaar zijn, zodat de Heilige Geest zijn werk kan doen door ons heen. En daar heb ik even een voorbeeldje van meegenomen. Ik heb hier een handschoen. Een werkhandschoen. En die handschoen, die kan niks. Maar dat verwacht ik ook helemaal niet van die handschoen. Dat hij wat doet, toch? Wat ik wel van die handschoen verwacht, is dat hij beschikbaar is, dat ik mijn hand erin kan doen. Kijk. En dan kan die handschoen ineens wel van alles. Dan kan hij wat optillen. En kan ermee zwaaien. Nu zit er kracht in die handschoen. En in wezen verlangt de Heere God niet meer van ons dan een handschoen te zijn. Om beschikbaar te zijn, zodat hij zijn werk door ons heen kan doen. Nou, als je dit nou onthouden hebt, dan heb je het belangrijkste van de preek onthouden. Ja, goed. En daarom is het ook zo, Henry heeft het ook al gezegd, Ruben heeft het 2 weken geleden al gezegd. De titel van het boek Handelingen zouden we eigenlijk niet moeten noemen de handelingen van de apostelen, maar de handelingen van de Heilige Geest. Of de handelingen van de Heer Jezus. Want hij is het die handelt. Hij is het die zijn gemeente bouwt. Maar hij kiest ervoor om dat via mensen te doen. In dit gedeelte wat we hier lezen, met name die 11 apostelen en die 120 personen. Maar hij wil ook jou en mij gebruiken. En als we weer even gaan kijken naar die grote opdracht, dan snappen we wel dat die 120 personen dat nooit voor elkaar konden krijgen. Terecht zei Ruben 2 weken geleden, die mensen hadden geen idee waar Oezbekistan lag. Maar ik denk dat ze ook geen idee hadden waar Mali lag, of Senegal, of Guinea. En ik denk dat ze van Nederland helemaal nog niet gehoord hadden. Maar gelukkig, wij weten wel waar Nederland ligt. En de Heere God wil ook ons gebruiken. Dan gaan we even weer terug naar de bovenzaal. En dan zien we een groep van 120 personen. Een groep die totaal verschillend is. Maar wat zien we hier? De Heere God maakt er een eenheid van. Maar wie waren die mensen, die 120? Nou, er worden de 11 apostelen worden genoemd. Nou, dat was ook al een hele verschillende groep. Er waren vissers bij. Er was een belastingambtenaar bij. Zo'n kantoormannetje. Matthäus. Er was een terrorist bij. Simon de Zeloot. Allemaal verschillend van karakter. Denk maar eens aan de impulsieve Petrus. En Jacobus en Johannes, die worden zonen van de donder genoemd. Dat stel ik me zo voor, die hadden een kort lontje. En hoewel deze 11 mannen al 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken waren, leek het erop of ze nog niet veel geleerd hadden. Het was nog maar enkele weken geleden, en dat was bij de instelling van het avondmaal nog wel, dat ze zaten te kibbelen over wie van hen de belangrijkste was. De Heer Jezus moest met een tuiltje en een handdoek laten zien wie in zijn koninkrijk het belangrijkste is. Even later verloochent Petrus de Heer Jezus. En hij had nog zo gezegd, ook al laat iedereen in de steek, u in de steek, ik zal dat niet doen. En de andere discipelen zeiden precies hetzelfde, maar toen het erop aankwam, lieten ze hem allemaal alleen. Dan wordt er gesproken over enige vrouwen. Alleen Maria, de moeder van Jezus, wordt met name genoemd. Maar er was altijd een groepje vrouwen die de Heer Jezus trouw dienden. En een van hen, dat was Maria Magdalena. Ook een vrouw met een verleden. Ook zij was erbij. En dan wordt er nog gesproken over de broeders van Jezus. En uit de evangeliën blijkt dat de broers van Jezus, zeg maar zijn halfbroers, die geloofden helemaal niet in hem. Maar nu wel. En de Heer Jezus was zelfs apart aan Jacobus verschenen na zijn opstanding. En het is heel bijzonder om te zien hoe deze totaal verschillende groep door Heere God tot een eenheid wordt gemaakt. Ieder met zijn achtergrond, ieder met zijn karakter en ieder met zijn verleden. En God kan dat. En dat kan hij ook bij ons, bij de rots. Wij zijn ook allemaal heel erg verschillend. Maar de Heere wil en kan ook ons tot een eenheid maken, voor zover die dat nog niet gedaan heeft. En iedereen die zijn leven heeft toevertrouwd aan de Heer Jezus, die zegt, Heer Jezus, u bent mijn Heer en u bent mijn Verlosser, die hoort daarbij. En laat niemand denken dat hij of zij er niet bij mag horen, om wat voor reden dan ook. Om misschien wat je denkt, dat een ander over je denkt. Dat is niet belangrijk, God heeft je aanvaard. En misschien denk je ook wel eens, want het kan ook andersom zo zijn, dat je denkt, van als die of die nou niet tot de gemeente zou horen, dan zou het toch een stuk makkelijker zijn. Dat is ook niet Gods bedoeling. En ik moet belijden, ik heb dat ook wel eens gedacht. Maar als je in Handelingen 20 leest, dat de God de gemeente verworven heeft door het bloed van de Heer Jezus. Zo kostbaar ben je voor de Heer Jezus, dat hij zijn bloed voor je gegeven heeft. Dat betekent dat we met respect over elkaar moeten spreken en over elkaar moeten denken. De Bijbel zegt heel duidelijk, je kunt niet zeggen dat je God lief hebt en je broeder of zuster niet. Als je je broeder niet lief hebt, zegt de Bijbel, dan wandel je in de duisternis. Nou, ook hier in die bovenzaal, een eenheid. En wat doen ze? Ze wachten. Maar ik vind wachten vind ik eigenlijk altijd zonde van mijn tijd. Ik weet niet of je wel eens 5 minuten op de bus hebt moeten wachten. Pas moest ik 5 minuten op de bus. Ik vind het, iedere minuut zit je te kijken of hij er al aankomt. Want ik vind het echt zonde van mijn tijd. Maar wachten in de Bijbel is niet iets passiefs. Wachten in de Bijbel is iets actiefs. In de herziene Statenvertaling wordt het woord ook vertaald met verwachten. Nou, je ziet dat deze groep van 120 mensen, dankjewel, ook erg actief is. Want wat doen ze? Ze doen twee dingen. Ze bidden samen en ze bestuderen de Bijbel. En deze twee dingen, de Bijbel bestuderen en het gebed, zijn essentieel voor ons geestelijk leven. Ze zijn echt noodzakelijk om in een relatie met God te leven. Vorige week sprak ook Ruben Vlag. En hij benadrukte dat de Heer Jezus ons opzoekt. En dat hij graag een relatie met ons wil hebben. En juist daarom heeft de Heere God ons deze twee middelen gegeven. We mogen met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van genade. En hij heeft ons zijn woord gegeven, waarin hij zichzelf aan ons heeft geopenbaard. En als wij willen leven door de kracht van de Heilige Geest, dan moeten we op de Heilige Geest afgestemd zijn. En dat doen we door gebed en het lezen van de Bijbel. Je kunt het een beetje zwart-wit zo zeggen. Als je bidt, spreek je tot God. Als je de Bijbel leest, kan God tot ons spreken. En we zeiden al, de Heer Jezus deed zijn bediening ook door de kracht van de Heilige Geest. Maar het leven van de Heer Jezus kenmerkte zich ook door gebed. Regelmatig trok hij zich terug in de eenzaamheid om met zijn vader alleen te zijn. Zelfs hele nachten ging hij bidden. Ook het leven van de Heer Jezus was vervuld van het woord van God. En toen de Satan hem lastig viel, toen hij hem verzocht, toen zei de Heer Jezus steeds, er staat geschreven. Er staat geschreven. En er staat geschreven. De Heer Jezus was vervuld van het woord van God. Hij leefde het woord van God en hij is het woord van God. Nou, over het gebed worden drie dingen gezegd in vers 14. Ze baden samen, ze baden eensgezind en ze baden volhardend. Gaan we eerst even kijken naar het samen. Samen bidden, mag de volgende dia. Gebed wordt vaak gezien als iets wat je persoonlijk doet. En dat is ook zo. Het is ook heel belangrijk dat je persoonlijk gebed hebt, persoonlijke relatie met de Heer. Maar in dit gedeelte zien we dat deze groep van 120 personen samen bidt. Want wat is er hier aan de hand? Het volgende hoofdstuk, daar gaan we dan de volgende keer over hebben. Als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan wordt de gemeente daadwerkelijk geboren. En hier zien we eigenlijk het prille begin van de gemeente. En de gemeente is iets heel bijzonders. Je kunt natuurlijk zeggen, iedereen moet persoonlijk tot geloof komen. Dat klopt. Iedereen moet persoonlijk tot geloof, tot wedergeboorte komen. Maar op het moment dat je tot persoonlijk geloof komt en tot wedergeboorte, op dat moment word je ingelijfd in het lichaam van Christus. We worden allemaal door één geest tot één lichaam gedoopt. En we hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. Dat kwam ook uit in dat lied wat we ook net gezongen hebben. We hebben elkaar zo ontzettend hard nodig als het lichaam van Christus. Als je op je eentje probeert christen te zijn, dan ga je het gewoon niet redden. Daar heb je nou net je aardige broeders of zusters voor nodig. En misschien wel je eigenaardige broeders of zusters. Staat volgens mij ergens in Spreuken, zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Dus we hebben elkaar nodig, ook in het samen bidden. Heeft de Heer Jezus ons ook niet geleerd om samen te bidden? Hij had dus gebeden en toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en die zeiden van Heer Jezus, wilt u ons ook leren bidden? En toen zei de Heer Jezus, dat is goed. En ging het toen ongeveer zo. Dat hij zei, zo moet je bidden. Mijn Vader die in de hemel zijt. En even later. Geef mij heden mijn dagelijks brood. En vergeef mij mijn schulden. Zoals ook ik mijn schuldenaren vergeef. En leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Dat leerde hij niet. Hij leerde ons een gezamenlijk gebed. Hij leerde onze Vader die in de hemel zijt. En hij leerde, geef ons heden ons dagelijks brood. Het Onze Vader is een gezamenlijk gebed. Nou, ook de eerste christenen kwamen regelmatig bij elkaar voor gebed. In dit gedeelte, maar ook een stukje verder. Als Petrus en Johannes door de kracht van de Heilige Geest, die verlamde man, bij de schone poort in de tempel mogen genezen, dan is dat een geweldige gelegenheid om het evangelie verder te vertellen. En dan komen velen tot geloof. Maar de priesters, de overpriesters, die vinden dat geen goed plan en die nemen ze gevangen. Ze zitten een nacht in de cel en de volgende dag, dan wordt er echt druk op hen uitgeoefend om toch vooral niet meer in de naam van Jezus te spreken. Maar wat doen ze? Als ze vrijgelaten worden, gaan ze niet allemaal naar huis of zo. Nee, als ze vrijgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en deelden hun mee al wat de overpriesters en de oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven ze eenparig hun stem tot God. Ze gingen elkaar opzoeken en ze gingen samen bidden. Nou, weer een stukje verder in Handelingen, ook overbekend. Handelingen 12, Petrus zit in de gevangenis. Jacobus is onthoofd en Petrus wacht hetzelfde lot. Maar er staat er deze zin. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. En dan wordt Petrus bevrijd door die engel. En dan staat hij even later buiten en dan gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En dan staat er waar velen vergaderd waren in gebed. Maar dan moet je bedenken, dat was dus midden in de nacht. En velen waren daar vergaderd in gebed. En waren dat nog van die superchristenen met zo'n supergroot geloof? Ik dacht het niet. Want als hun gebed verhoord wordt en Petrus staat voor de deur, dan geloven ze het niet. Maar één ding weet ik wel. Bij de volgende bid stond, waren ze weer aanwezig. Omdat ze het kracht, de kracht van het gebed hadden gezien. Het volgende wat er staat over het gebed is eendrachtig gebed. Deze groep die door de Heilige Geest tot een eenheid is gemaakt, gaat ook eendrachtig bidden. Eensgezind. Ze hebben allemaal hetzelfde verlangen. En dat is bij het samen bidden zo belangrijk. Dat je allemaal afgestemd bent op de wil van God. We kunnen vaak zo in beslag genomen worden door onze eigen probleempjes en dingetjes waar we mee bezig zijn. Maar bij het gezamenlijk gebed is het met name belangrijk om eenparig te bidden. Om samen afgestemd te zijn op het verlangen van God. En er staat ook een geweldige belofte over in de Bijbel. Jezus zei, als twee van jullie hier op aarde iets eenparig begeren, wat het ook is, mijn Vader in de hemel zal het laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. En hier waren ze met 120. Het derde, ze baden volhardend. Gebed is niet altijd zo eenvoudig. Tenminste, ik vind het niet altijd makkelijk. Soms wordt een gebed wel eens gelijk verhoord, maar lang niet altijd. En dat kan verschillende redenen hebben. En daarom worden we ook in de Bijbel op verschillende plaatsen opgeroepen om volhardend te bidden. De Heer Jezus die wijde zelfs een gelijkenis aan. Met de bedoeling dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. En hij eindigt die gelijkenis, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen als hij komt nog wel het geloof vinden op de aarde? Ik heb in de vakantie een boekje gelezen van een man Gods, van een man van gebed, George Müller. Misschien hebben jullie wel eens van gehoord. Anders kan je het boekje wel bij Ruud op de boekentafel kopen. Echt de moeite waard. En George Müller die leefde van 1805 tot 1898. Hij was een Duitser en die werkte in Bristol, in Engeland, ten tijde van de industriële revolutie. En in die tijd waren er heel veel weeskinderen op straat. En George Müller heeft wel duizenden weeskinderen opgevangen. En hij had nooit iemand om een cent gevraagd. Hij vroeg alles wat hij nodig had, vroeg hij via de troon van God. En hij had vele concrete gebedsverhoringen. En Josh Müller die spreekt een keer over het gebed. Dat is dan in het jaar 1880. En hij zegt, in het jaar 1844 kreeg ik het op mijn hart, dat was dus 36 jaar eerder, kreeg ik het op mijn hart om voor 5 mensen te bidden, dat ze tot geloof zouden komen. En hij zei, ik heb eerst 18 maanden, dat is 1,5 jaar gebeden, toen kwam de eerste tot geloof. Hij zegt, ik dankte God daarvoor en ik bad verder voor de andere 4. Vervolgens duurde het 5 jaar voor de tweede tot geloof kwam. Hij dankte God ervoor en bad voor de andere 3. Vervolgens duurde het weer 6 jaar voor de derde tot geloof kwam. En nu, terwijl hij dit vertelde, was het 36 jaar later en die andere 2 waren nog niet tot geloof gekomen. De 4e kwam tot geloof vlak voordat Müller stierf in het jaar 1898. En de 5e kwam tot geloof nadat Müller gestorven was. Ik vind dit echt een geweldige bemoediging. Alle 5 deze mensen zijn tot geloof gekomen door het volhardend gebed van George Müller. 54 jaar bidden. Dat is nog eens volhardend gebed. En ik vind dit zo'n geweldige bemoediging. Ook als je bidt voor je kinderen. Ook als je kinderen niet meer meekomen naar de kerk. Ze de Heer Jezus niet meer willen volgen. Blijf voor ze bidden. En als het kan, bid als ouders samen elke dag voor je kinderen. Dat moet je sowieso doen. Hè? Ook als ze de Heer Jezus wel willen volgen. Maar blijf voor ze bidden. En als het niet kan, zoek een broeder of zuster op om samen Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Er staan zulke geweldige beloftes over gebed in de Bijbel. En eentje wil ik even laten zien. Ja. En dat is Johannes 16, vers 23. Er staat, voorwaar, ik zeg u, en dat is de Heer Jezus die dat zegt. Alles wat je de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Misschien kan je even de volgende doen. Ja. Want wat er eigenlijk staat, dat de Heer Jezus zegt, amen, amen, ik zeg u. Nou, we hebben net in het liedje gehoord wat amen betekent. Zo is het, ik zeg u. Dat is de Heer Jezus die dat zegt. Daar kan geen speld tussen. Dat is echt een geweldige belofte. Alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. En als je bidt in de naam van de Heer Jezus, naar de wil van de Heer Jezus, zal hij het doen. En God heeft zo duidelijk in zijn woord gezegd, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Even de volgende. Er zijn dus 2 dingen die ze doen in de bovenzaal. Gebed, maar ze bestuderen ook de Bijbel. Terwijl ze zich richten op God in het gebed, bestuderen ze ook het woord van God. En ze krijgen inzicht in wat ze lezen. En zo zien ze dat wat met Judas gebeurd is, dat al voorzegd was in het Oude Testament, in de psalmen. Ze hebben psalm 41 gelezen en 69 en 109. En ze zien dat het verraad van Judas al voorzegd was. Want ze weten wat in de Bijbel staat, dat is niet zomaar geschreven. Dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft bij monden van David gesproken. De Heilige Geest heeft de woorden van God door de Bijbelschrijvers laten opschrijven. En zo weten ze wat er gebeurd is met Judas. En zo weten ze ook hoe ze moeten handelen. De lege plaats van Judas moet weer ingevuld worden. En de discipelen, die wisten dat eerst, die hadden eerst ook geen inzicht in hoe ze het woord van God moesten begrijpen. De Heer Jezus had wel 4 keer tegen ze gezegd dat hij zou sterven. En hij had er ook zo heel duidelijk bij gezegd dat hij weer op zou staan. Maar ze begrepen het gewoon niet. Het kwam gewoon niet binnen. Zelfs na de opstanding, als 2 van de discipelen op weg zijn naar het dorpje Emmaus, dan zijn ze nog zo verblind dat ze niet eens zien dat de Heer Jezus bij hen komt lopen. En dan legt de Heer Jezus, die legt zich uit vanuit de Bijbel, alles wat op hem betrekking had. En dan komt de Heer Jezus, die gaat met hem mee naar huis. Die blijft bij hen eten. En pas als de Heer Jezus de dankzegging uitspreekt en het brood breekt, herkennen ze hem. En er staan in dit gedeelte in Lucas, waar dat van de Emmausgangers beschreven wordt, staat drie dingen die geopend worden, zodat ze de Bijbel kunnen begrijpen. En het eerste is dat hun ogen geopend worden voor wie de Heer Jezus is. En dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij voor ons de schriften opende. En dat is het tweede wat geopend moet worden. Eerst moeten je ogen opengaan voor wie de Heer Jezus is, en dan moet de schrift, de Bijbel, opengaan. Nou dan, we kennen het verhaal, want toen liepen ze terug naar Jeruzalem, naar die bovenzaal, waar de andere discipelen ook aanwezig waren. En daar staat dat de Heer Jezus hun verstand opende, zodat ze de schrift begrepen. Dus ook ons verstand moet geopend worden. We hebben de Heilige Geest nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen. Paulus wist dat ook al, dat de Bijbel het woord van God is. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij schrijft tegen Timotheus, heel de schrift is door God ingegeven. En daarom is het zo belangrijk dat we de Bijbel echt de waarde geven die hij heeft. Bij de Joden was dat ook al bekend. Ze leerden hun kinderen vanuit de Bijbel. Ze werden opgevoed met de Bijbel. Ze leerden als kind al hele stukken uit hun hoofd. En dat staat heel mooi beschreven in het boek Deuteronomium. Deuteronomium 6, vanaf vers 4. Daar staat, luister Israël, de Heer onze God, de Heere is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. En dan staat er, houd de woorden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Het is belangrijk dat heel ons leven, onze gedachten voortdurend gevuld zijn met het woord van God. Het woord van God is niet een soort theorie, een verhaaltje zoals je het eenmaal gehoord hebt. Daar ken je het wel. Nee, het woord van God is als het levende brood wat we elke dag tot ons moeten nemen. In Psalm 1 staat het ook heel mooi beschreven. Er staat welzalig de man die aan de wet van de Heer zijn welgevallen heeft. En die diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welk sloof niet verwelkt. Alles wat hij onderneemt gelukt. En het is zo belangrijk dat onze gedachten voortdurend gevuld zijn met de dingen van God, dat we constant eigenlijk op hem gericht zijn. Als we dat niet doen, wordt ons leven vanzelf wel gevuld met allerlei andere dingen. Met de dingen van deze wereld. En die staan heel vaak haaks op de gedachten van God. Maar als we ons hart voortdurend vullen met het woord van God, dan zijn we afgestemd op de Heilige Geest en kan hij ons gebruiken. Net als met die handschoen. Dus dan kan de Heilige Geest zijn gang gaan in ons leven. Kijk. Oh, wacht even. Wacht even. Er zit van alles in. Hier allemaal dingen waar de heidenen zich mee bezighouden, zegt de Bijbel. Even kijken hoor. Dit zit erin. Nog veel meer. Even wachten hoor. Allemaal troep zit er, is erin gekomen. Zie je dat? Geld. Kan ook allemaal in de weg zitten als we ons hart niet vullen met de dingen van God. Dan komt de troep van de wereld komt zo binnen en dan zijn we onbruikbaar. Kijk, eerst die dingen eruit, zonden belijden, je leven reinigen, dan zijn we weer beschikbaar voor de Heilige Geest. Ook in het Nieuwe Testament komt dat terug. Ik heb nu wat tekst uit het Oude Testament aangehaald. Maar ook in het Nieuwe Testament staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Want het woord van God is krachtig, het is werkzaam in ons. Het woord van God zorgt ervoor dat we de boze overwinnen. Het horen van het woord brengt geloof voort. En boven alles, Jezus Christus is zelf het woord van God. Je kunt zeggen, de Bijbel is het geschreven woord van God, Maar de Heer Jezus is het woord van God in eigen persoon. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Het heeft een lichaam gekregen. Er is dus een eenheid tussen de Heer Jezus en het woord van God, de Bijbel. En Dirk Prinsen heeft daar wat over geschreven in dit boek. Ook bij Ruud verkrijgbaar trouwens. De pijlers van het christelijk geloof. En daar schrijft hij wat over. Over de overeenkomst tussen de Heer Jezus en het woord van God. En boven dat betreffende stukje staat de liefdestest. En dan wil ik even een stukje voorlezen. En hij zegt, uw houding tegenover het woord van God bepaalt uw houding tegenover God zelf. U kunt God niet meer lief hebben dan zijn woord. U gehoorzaamt God niet meer dan u zijn woord gehoorzaamt. U eert God niet meer dan u zijn woord eert. U hebt voor God niet meer plaats in uw hart en leven dan voor zijn woord. En even de volgende dia. De vraag is, wilt u graag weten hoeveel God voor u betekent? Dat kunt u gemakkelijk te weten komen. Vraag uzelf maar alleen maar af, hoeveel betekent Gods woord voor mij? Het antwoord op de tweede vraag is ook het antwoord op de eerste vraag. God betekent evenveel voor u als zijn woord voor u betekent. Evenveel, niet meer. En omdat God er zo naar verlangt om in een relatie met ons te leven. En ons, dat hij ons wil gebruiken ook in zijn koninkrijk. En om mee te werken aan die grote opdracht om het evangelie te vertellen. Daarom heeft hij ons ook deze twee geweldige middelen gegeven. Gebed en de Bijbel. We mogen op elk moment van de dag, en ook 's nachts als je niet kunt slapen, mogen we van deze middelen gebruik maken. Hij heeft zichzelf aan ons geopenbaard door zijn woorden Bijbel. Wat een voorrecht. En dat wil ik toch nog een keer benadrukken. God vraagt niks van je. Hij biedt je wat aan. Hij biedt je de mogelijkheid tot gebed aan. Hij biedt je Gods woord aan waarin je hem kan leren kennen. En laten we daar volop gebruik van maken, zodat we kunnen leven in een hechte relatie met hem. Zodat we kunnen leven door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens jullie allemaal Gods rijke zegen. Amen.